Ter introductie wilde ik met u lezen één vers uit 2 Korinthe 1. 2 Korinthe 1. Waar Paulus in de introductie, een wat lang uitgevallen introductie van deze brief, schrijft over God, einde van vers 9, 2 Korinthe 1 vers 9. Hij schrijft over God die de doden verwekt. Dat is wat God doet. Als ik u onverwacht zou vragen, wat doet God eigenlijk? Dan had u moeten zeggen, spreken. Maar als ik dan vraag, wat is daar de consequentie dan van? Dan is het antwoord, hij wekt de doden op. Het uur zou komen immers, dat degenen die in de graven zijn, de stem van God dan wel van de Zoon van God zouden horen en leven. Het is wat God doet, God wekt de doden op. Niet God voorkomt dat zij sterven. Dat laat hij maar zo gebeuren. Maar hij wekt de doden op. En of men daar blij mee moet zijn of niet, dat hangt van enige omstandigheden af. Maar vooruit. God wekt de doden op. God die de doden verwekt. En daarvan zegt hij over die God die de doden verwekt, die ons uit zo'n grote dood verlost heeft. En verlost, en op welke wij hopen dat hij ons ook nog verlossen zal. En los van alle grammaticale problemen en het idee van ingevulde woorden en wat het maar was, blijft toch gewoon overeind dat Paulus het hier heeft over wat God in het verleden gedaan heeft, wat hem betrof. En wat God in het heden doet, wat hem betroft, en wat God nog zal doen, wat hij beloofd heeft namelijk, en waarop Paulus en de zijne hoopt. Dat wil zeggen, het gaat over verlossing. De term staat er dus ook 3 keer, verlossing. Maar dan in verband met verleden, heden en toekomst. En dat is een van die versen, eigenlijk het belangrijkste, het meest vooraan liggende vers, als u mij vraagt, daarom lees ik hem ook, waarin gesproken wordt over Gods werk in verleden, heden en toekomst. Zo in één adem. God verlost. Nou ja, hij wekt de doden op. En hij verlost. En hij heeft het gedaan, hij doet het en hij zal het doen. Waarbij je moet constateren dat het werk der verlossing dan toch uit 3 fasen bestaat. Dat wil zeggen, het komt in 3 fasen tot ons, in 3 verschillende aspecten. Dat is één ding. En het andere, wat je meteen moet concluderen, is wat verlossing dus is. Verlossing is opstanding uit de dood. Of eenvoudiger, waarvan verlost God dan? Het is een volstrekt voor de hand liggende vraag die zelden gesteld wordt in de praktijk. Want we hebben het begrip verlossing verabsoluteerd. Zodra het woord verlossing gebruikt wordt binnen, laten we zeggen, enig theologisch dan wel godsdienstig verband, is het woord verabsoluteerd en verzuimt men te vragen, verlossing waarvan? Maar verlossing is natuurlijk niet absoluut, maar het is relatief. Dat wil zeggen, verlossing veronderstelt dat er een soort gevangenschap of slavernij, of hoe je dat maar noemen moet, bestaat, waarin de mens gekneld ligt, U weet wel, in banden van de dood en dankst der hel en zo, u kent het waarschijnlijk wel. Hè? Nee, maar en men moet ergens uit verlost worden. En waaruit dan? Uit de dood. En wanneer gebeurt het? Wel, dat is gebeurd in het verleden, het gebeurt in het heden en het zal gebeuren in de toekomst. En dat lees je me zo, in die paar woorden die hier achter elkaar staan. En toch zijn we het gewoonlijk kwijt. Want laat ik u dat nou weer eens een keer vertellen. Aan het begin van de dag veroorloof ik me wel eens meer wat vrijheden. Een van de grote problemen is dat ook Bijbelse waarheid ingekrompen is tot het niveau van ongeveer alle religie. Namelijk, het gaat nog maar om één ding, of wij, u en ik, of wij een beetje fatsoenlijk het leven doorkomen, dankzij de hulp van de goden, dan wel van God, want wij zijn monotheïstisch en we zijn er trots op. Gek is dat, hè? Wij zijn monotheïstisch en dat is een kenmerk van beschaving, naar het schijnt. Want de grote cultuur in de wereld, dat is toch, zijn de monotheïstische culturen dan wel religies, zoals daar zijn het christendom, het jodendom en de islam, tegenwoordig niet meer in die volgorde. Maar goed, normen en waarden hebben ze ook omgekeerd. Is je dat wel eens opgevallen? Tegenwoordig waarden en normen. Ik weet niet, ik kom altijd in de war, want ik kom altijd bij wormen en naarden. Maar die komt uit Den Haag, deze. Maar goed, ik vind het altijd vervelend dat men die uitdrukking omkeert. Waarom men dat doet? Dat is armoe. Dat is om origineel te zijn en om vooral geen clichés te gebruiken, want er moet vooral altijd progressie, namelijk verandering zijn. Maar wat er gebeurd is dit, dat mijn Bijbelse waarheid, die zeer veel, om niet te zeggen allesomvattend is, heeft men teruggebracht tot het niveau van alle religies, waarin het maar om één ding gaat. Hoe hou ik de goden een beetje gunstig gestemd, zodat ik een beetje fatsoenlijk met hulp der goden door het leven kom. En hopelijk kom ik dan in het hiernamaals ook nog ergens fatsoenlijk terecht, want het hiernamaals, dat is kenmerkend voor alle religie, dat weet u toch, hè? Ongeacht wat het inhoudt. Maar hierna moet er nog wat wezen, want men is algemeen van mening dat het hier in deze wereld niet goed komt en dat hier gebrek is aan rechtvaardigheid. En aangezien dat er niet is, moet het er dus alsnog zijn. En dat kan dus alleen maar in het hiernamaals. Ik zeg het nu wat kort, maar en ook wat laconiek. Want ja, ik heb nooit de behoefte om daar erg serieus over te doen. Waarom zou ik? Dat hebben zoveel mensen de eeuwen, de millennia voor ons al gedaan. Ik zou me ervoor schamen als ik het weer zou doen. Maar dit is klassiek. Dit is gewoon, men weet dat in deze wereld zou rechtvaardigheid moeten zijn. Gerechtigheid moet, dat is er niet. Maar aangezien wij het begrip kennen en geïdealiseerd hebben, vanzelfsprekend, moet het als zodanig gerealiseerd worden in het hiernamaals. Vandaar dat iemand die doodgaat daarna voor zijn rechters komt te staan. Of te liggen, of te zitten, of te hangen. Wat het maar was ook alweer. Afhankelijk van welke godsdienst men beleidt. Heb je dat nog? En men heeft de Bijbel ongeveer tot dat niveau teruggebracht. Als je nou maar goed bent voor je naaste enzovoort, komt het vanzelf goed. Want er is ergens iets. Er is ergens iets. Vager kun je het niet hebben. En dat moet dan fungeren als God of zo. Ergens moet het toch ooit een keer goed komen. En zo niet hier, dan wel hierna. Dat is eigenlijk het idee. En dus heeft men alles wat in de Bijbel staat, hoewel het 1200 bladzijden zijn, dat is heel wat meer dan de Koran, overigens. Maar heeft men alles wat in de Bijbel staat teruggebracht tot deze ene kwestie: hoe wordt een mens zalig? Waarna de vraag is, en wat versta je onder zaligheid? Maar dat zijn vragen die ook al niet meer gesteld worden. Wij zitten namelijk met het probleem van begrippen die al of niet uit de Bijbel komen, maar in ieder geval met de Bijbel en Bijbelse waarheid geassocieerd worden, en die wij een hele smalle, absolute betekenis hebben gegeven. Wij vragen ons af of wij behouden zijn. Waarvan? Hoezo? Behouden we? En dan zegt je natuurlijk, ja, maar dat weet je wel, dat begrijp je toch wel wat we daarmee bedoelen. Ja, maar dat is maar de vraag. De Bijbel spreekt over mensen die naar onze maatstaven behouden zijn, maar die toch verloren gaan. Waarna de discussie bestaat over de vraag of iemand die behouden is alsnog kan verloren gaan. En onder ons zeggen wij waarschijnlijk, nee, dat kan niet. Maar de Bijbel zegt dat het wel kan. En waar dan het, ja, het gaat over broeders die verloren gaan. 1 Korinthe, echt wel. Dus de vraag is, wat is er mis? Wat is er? Het antwoord is, ons jargon deugt niet. Of wij hebben een verkeerde betekenis gehecht aan overigens redelijk Bijbelse begrippen. Maar behouden zijn of worden, dat is niet maar een Bijbels begrip. Dat krijgen wij, dat komen wij buiten de Bijbel ook tegen. En we zouden er niet een specifieke betekenis aan geven en ons daartoe beperken. En dat is het probleem. Dat ik daarover spreek vandaag is in de eerste plaats omdat ik daar vragen over gekregen heb, al een poos terug. En in de tweede plaats vanwege, en dat heb ik geschreven in de circulaire, vanwege een artikel, dat was van mijn vader, over het verschil tussen zaligheid en loon. En ik moet u eerlijk zeggen, dat als u me zonder dat artikel daarna gevraagd had, had ik gezegd, er is geen verschil, want loon hoort ook bij de zaligheid. En daar zit het probleem. Dat we dat begrip, en mijn vader deed dat in het artikel ook, dat we dat begrip zaligheid beperken voor de gelegenheid tot onze wedergeboorte als zodanig. En loon is een heel ander ding dan dat. Loon is wat je verdient, maar wedergeboorte kun je niet verdienen. En dat is volkomen juist, maar het probleem is dat onze wedergeboorte wel behoort tot de zaligheid en valt onder het begrip zaligheid, maar loon valt ook onder het begrip zaligheid. En niet alleen in verband met het begrip zaligheid, want dat is natuurlijk toch een vreemd begrip. We gebruiken dat woord toch in gangbaar Nederlands niet? Toch? Het wordt alleen maar gebruikt in religieus verband, een zalig kerstfeest of zoiets. Zalig Pasen, bestaat dat ook nog? Klinkt in ieder geval goed, maar er wordt prettig Pasen, dan allitereert het ook, dat moet ook nog kunnen. Maar wat is dat dan eigenlijk, zaligheid? Ja, dat hangt er maar vanaf welke betekenis wij eraan geven, want in de omgangstaal komt de hele term niet voor. En daarna is de vraag, wat betekent het in de Bijbel? En dan moet ik u zeggen, nou komen we ook in een doolhof terecht. Want er zijn nogal wat begrippen die beschouwd worden en vertaald worden met zaligheid. Afhankelijk van welke Bijbelvertaling je dan hebt. En dan zijn er ook nogal wat synoniemen. In het Nederlands, natuurlijk in de Bijbelvertalingen, maar ook in de grondtekst. En dat maakt de bestudering van zo'n begrip trouwens heel lastig. Voor mij is het trouwens ook lastig, want ik heb hier een lijst met alle schriftplaatsen waar het woord van verlossing, voor zaligheid, voor verlossing voorkomt in het Nieuwe Testament. Maar ik heb vandaag niet eens de tijd om u dat voor te houden. Dat zijn er veel te veel. Dat is niet te doen. En dan moeten we ook nog elk vers controleren, want het zal blijken dat een en hetzelfde woord in de grondtekst toch naar het Nederlands verschillend vertaald wordt. En daar heb ik geen statistieken van, die moet ik zelf tellen, want ik ken die statistieken niet. In het Engels is het wat makkelijker, in de King James Version, bijgenaamd de Authorized Version, want daar krijg je via Strong's Concordance krijg je dan meteen een lijstje van zoveel keer vertaald met dit, zoveel keer vertaald met dat. Maar in het Nederlands is dat anders. Dus ja, je stikt daar helemaal in. Dat maakt het dus heel lastig. Maar wat ik u probeer voor te houden vandaag, is dat het begrip verlossing, begrip zaligheid, het begrip behoudenis, zelfs het begrip levend gemaakt zijn of wedergeboorte of welke synoniemen er maar voor zijn, al die begrippen worden gebruikt in een drievoudige toepassing. Niet omdat ze drie betekenissen hebben, ze hebben één betekenis. Maar de vraag is, in welk verband wordt de term gebruikt? Zalig met betrekking tot wat? Verlost waarvan? Levend gemaakt tot welk niveau? Hoezo? Wat is het dan levend gemaakt enzovoorts? Kortom, die woorden hebben een gewone, normale, ook Nederlandse, voor mijn part Griekse en Hebreeuwse betekenis. Maar al die begrippen, die hebben een plaats in de Bijbel, in een bepaalde context. En ze ontlenen hun betekenis en een specifieke toepassing aan de context waarin ze staan. En ik voel me altijd wat opgelaten bij dit soort thema's, omdat het onmogelijk is om, dat vind ik tenminste, omdat het onmogelijk is al die schriftplaatsen die daarop betrekking hebben met u te bespreken. Dat is niet te doen. Ik heb één keer ooit, dat was afgelopen jaar, 30 jaar geleden, heb ik ooit op de twee achter en volgende contactdagen alle schriftplaatsen in de Bijbel, of was het alleen het Oude Testament, heel de Bijbel geloof ik, met u besproken, als u daar tenminste bij was, waar die woorden staan voor dood, hel, graf, Tartarus, onderwereld, dodenrijk en wat het maar was. En mensen zijn het nooit vergeten. Die erbij waren. Want het was stom vervelend. Als je me niet gelooft, je kunt ze nog steeds beluisteren. Uit 1987, 87? 87, twee van die dagen achtereenvolgens. En ja, toch is dat de enige echte manier van Bijbelstudie, als het helemaal over gaat. Want dan krijg je een indruk van de betekenis en het gebruik van die woorden enzovoort. Het is dus inderdaad wel heel nuttig, maar je moet er wat moeite voor doen. En daarom, ik doe dat nu niet zo, want het is ook niet te doen en ik acht het ook overbodig. Ik zeg gewoon aan het begin van de dag, nu, hoe dat zit met dat begrip verlossing, behouden. Die woorden lopen in de Bijbel ook door elkaar hoor. Verlossing, zaligheid, behoudenis, wat het maar was ook alweer. Levend worden of levend gemaakt worden. De woorden hebben betrekking op drie achtereenvolgende fase. Het is één ding, maar het komt in drie fasen die wij ook zelf gemakkelijk kunnen onderscheiden. Die drie fasen, het heeft betrekking op geest, ziel en lichaam. Dit is mijn woordkeus, want ook de Bijbel gebruikt daar ook andere termen voor. Maar omdat dit handige termen zijn, gebruik je ze maar. Naar geest, ziel en lichaam. En dat is ook wat Paulus hier kennelijk suggereert. Het enige probleem aan wat ik nu zeg in deze zinnen is dat wij een probleem hebben met de woorden geest en ziel, omdat wij dikwijls niet weten wat het verschil tussen die beiden is. Want ja, het zijn ook woorden die in hoge mate gebruikt worden binnen godsdienstig jargon, om zo te zeggen, en daarbuiten nauwelijks. En daar hebben die woorden enorm van te lijden. We zijn het kwijt. Want onder orthodoxe christenen, u weet wel, de zogenaamde bijbelgetrouwe christenen, dan moet je eens vragen of de mens een onsterfelijke ziel heeft of een sterfelijke ziel. Dan zeggen ze allemaal een onsterfelijke ziel. De mens heeft een onsterfelijke ziel. En op bladzijde 2 van je Bijbel lees je de ziel die zondigt. Dat staat niet op bladzijde 2, maar dat staat later in de profeten. Ik meen in Ezechiël, de ziel die zonder zal sterven. Maar op bladzijde 2 ongeveer staat, en zo werd de mens een levende ziel. En tot die mens werd gezegd ten dagen dat gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De mens werd een ziel, niet die kreeg een ziel, de mens heeft niet een ziel, de mens is een ziel. Maar aangezien hij zichzelf heeft en verantwoordelijk is voor zichzelf, kun je ook zeggen hij heeft een ziel, maar het is wat hij is. En die ziel sterft wel degelijk. Toen kwamen de vertalers in de problemen. Andere keer leg ik u dat uitgebreid weer eens uit. Hè. Kwamen de vertalers in de problemen, want er zijn nogal wat schriftplaatsen waar letterlijk in het Hebreeuws gesproken wordt over een dode ziel. Al was het maar in de Mosaïsche wet, waar de Levitische wetgeving, waar dan staat als iemand verontreinigd is geworden door het aanraken van een dode ziel. En dat vertaalt men met dood lichaam. Maar waarom? Het is toch niet hetzelfde? Of wel? En dan moet ik u zeggen, in zeker opzicht wel. In een ander opzicht weer niet. Want wij zitten met dat woord, wij zijn het kwijt. En bovendien, er is niks onsterfelijks aan een mens. Een mens is sterfelijk. Dat is wat de Bijbel leert. En dat geldt voor de totale mens. En die totale mens wordt aangeduid als ziel. En het woord levende ziel, daarvoor moet ik u zeggen, dat is eigenlijk een pleonasme. Want levend wil zeggen actief, bewegend. Hij doet iets, hij is actief. En dat is precies wat de ziel is. De actieve, levende, bezig zijnde, wandelende, en handelende natuurlijk, mens. Dat is een ziel. En dat staat ook in je woordenboek. Als je tenminste een fatsoenlijk woordenboek hebt. Dit weet u, ik heb het altijd over een fatsoenlijk woordenboek. En dat is niet zo'n heel kleintje hoor, dat is een beetje fors uitgevallen woordenboek. Daar staat het heus wel in. Wat een ziel is. Een levende mens. Alleen zodra het over religie gaat en over de Bijbel, dan schijnt het iets anders te zijn. En dat is het probleem. We gooien die begrippen door elkaar en we kunnen geest en ziel niet uit elkaar houden. Weet, als mensen geestelijke problemen hebben, gaan ze naar een zielenknijper. Dat weet u toch? Ja, dan ben je toch verkeerd, denk ik. Dan moet je een geestknijper hebben. Of zo. Ja, dat is raar. Dat is echt hoogst problematisch, hoor. En het probleem wordt in de hand gewerkt door de vertalers. Die menen het dan te moeten corrigeren, aan te passen aan wat wij denken dat die woorden betekenen. En daardoor wordt het probleem alleen maar groter. De werkelijkheid is dat de actieve, levende mens heet nou eenmaal een ziel. Dat is wat hij is. Dat is zijn praktische leven, zijn wandel, dat is de ziel. In het Bijbelse woordgebruik van zowel het Hebreeuws, nefesh, als van het Grieks, psyche. Bovendien het woord psyche, weet u wel, psyche, dat wordt vertaald naar het Nederlands eigenlijk, volgens het woordenboek, Griekse woordenboek, met leven. We hebben ook het woord ziel daarvoor. Waar dat Nederlandse woord vandaan komt, weet ik niet. Dat heb ik nooit uitgezocht. Maar dat is wat het is. Het heet ziel. Maar het is de levende mens. Daarom heeft een dorp of een stad zoveel zielen als bewoners. Een gemeente met zoveel zielen heet dat. Juist. Want dat zijn gewoon actief levende mensen. Ze kunnen ook doodgaan, dan heb je dus een dode ziel, maar dat betekent dus in de praktijk dat je voldoende hebt met een dood lichaam. Maar niettemin kan het zo aangeduid worden, nog net. Heb je dat? Het is gewoon de mens. En als we het hebben over wat de mens is in onzinnelijke aspect, het onzinnelijke aspect van de mens, dat heet niet ziel, dat heet geest. Dat is zijn denken. En, dat wat, en de ervaring die alles wat hij opgedaan heeft en wat hem gevormd heeft. Dat is het onzienlijke aspect van de mens, maar de ziel is zinnelijk. Je kunt er weliswaar abstract over spreken, maar niettemin spreek je dan over wat die mens doet en gedaan heeft en wat je onderweg had kunnen filmen. Maar de geest kan je niet filmen, maar de ziel wel. Heb je dat nog? Want de mens is geest, ziel en lichaam. En als de geest eruit gaat, dan gaat de mens, die ziel is, dood. En dus het lichaam ook. En het lichaam is gewoon het gereedschap wat hij gebruikt in zijn wandel en handel enzovoorts. Vandaar dat wij onze lichamen zouden stellen tot wapenen. Dat is Romeinen 6. Maar het woord wapen is hetzelfde als gereedschap. U weet wel, wij eten gewapend met mes en vork. Enzovoorts. En Johan Bos doet zijn werk gewapend met een pen in zijn hand. Dat kan allemaal, dat is gewoon gereedschap. En we stellen onze lichamen tot wapenen der gerechtigheid. Dat wil niet zeggen noodzakelijk dat het gaat over een strijd. Maar het gaat erom dat, dat het lichaam inderdaad het gereedschap is waarvan een mens zich bedient. En dus geest, ziel en lichaam. Dat zijn de drie aspecten van de mens. En het punt is dat het verlossingswerk dat God doet een werk is ter verlossing van de hele mens naar geest, ziel en lichaam. En uw gehele geest, ziel en lichaam worden bewaard. Ik weet niet zo gauw waar het staat, maar het staat ergens aan het eind van een brief. Schiet me nou niet te binnen. Maar dat is wat het is. Dat is de totale mens. En Gods verlossingswerk doet hij aan de totale mens. Maar Paulus zegt, hij heeft ons verlost. In een bepaald aspect is het gebeurd. Hij verlost ons. Dat gebeurt in het heden, daar is hij mee bezig. En de volgende fase is, en hij zal ons verlossen. En dat is in de toekomst. Ik zal naast 2 Korinthe 1 vers 10, maar onthoud die, hè, omdat daar die drie fasen achter en volgens staan. Naast 2 Korinthe 1 leg ik nu even voor de aardigheid Efeze 1. Waar staat in vers 7... In welken, dat wil zeggen in Christus, in de geliefde uit vers 6, of gewoon uit, of in Christus uit vers 3, in Christus, in welke wij hebben de verlossing. In Christus hebben wij de verlossing. Zodat je kunt vragen, zijn wij verlost? En met dit vers voor ogen, naar aanleiding van dit vers, zeggen wij ja. Want er staat er, wij hebben de verlossing. Maar niettemin staat er in vers 14 over de geest, dat die het onderpand is van onze erfenis tot de verkregene verlossing. En dat betekent dat we onderweg zijn naar een verlossing in de toekomst. En voorafgaande daaraan hebben wij een onderpand, een garantie, een zekerstelling, een onderpand gekregen. Dat is een onderpand tot de verkregene verlossing. En het onderpand is de geest die wij hebben ontvangen, die wij trouwens voor eeuwig hebben ontvangen, en niet alleen tot aan de verkregene verlossing, maar tot aan de verkregene verlossing heet die geest ook het onderpand. Het is de garantie voor een verlossing die nog in de toekomst ligt. En terwijl vers 7 zegt, wij hebben de verlossing, spreekt vers 14 over een verlossing in de toekomst. Hebben jullie die? En ik wil hier nog niet weg, maar anders zou ik u meteen meenemen naar Romeinen 8. Waar staat dat wij verlost zijn, want we zijn kinderen Gods. En daarmee zonen en erfgenamen, van God, de mede-erfgenamen met Christus. Maar niettemin zijn wij in hopen zalig geworden. En wij verwachten het een en ander met lijdzaamheid, namelijk de verlossing van ons lichaam. Want ons lichaam is nog niet verlost. En dat is die toekomende verlossing waarover gesproken wordt. Ja, of je het prettig vindt, dat weet ik niet. Er is altijd misverstand over, hè. Men zegt, wij zijn toch verlost en God verlost ons. En dus wonen toch in een verlost lichaam. Het is van de Heer. Waarom zijn we dan ziek? De Heer wil niet dat we ziek zijn, roept men dan. En dan, wij ook niet. Dus ja, toch. En enkele uitzondering dagen later natuurlijk. Maar daar zullen we het dan maar niet over hebben vandaag. Maar zoiets. Maar het zijn inderdaad drie fasen. Nou even terug naar vers 7 voor de aardigheid even. Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. De vraag is inmiddels, lijkt mij, hoezo verlossing? Waarvan verlossing? En er staat erachter. Verlossing in welk opzicht dan? Nou, de vergeving der misdaden. Van die misdaden zijn we dus verlost, althans, van de schuld daarvan. Want die schuld dragen wij mee, die bouwt zich op, daar gaan wij onder gebukt, enzovoorts. En bovendien onderweg naar die rechter is dat geen prettig vooruitzicht allemaal. Maar hier staat, wij zijn verlost, dat wil zeggen we zijn van deze dingen verlost. En het zal u duidelijk zijn, mag ik hopen, dat verlossing impliceert bevrijding. Daar heb ik het waarschijnlijk nog wel over, maar zeg het maar even. Verlossing gaat ervan uit dat men niet los is, maar vast is. Dat is gewoon de Nederlandse betekenis van de term. Hè. Men zit ergens aan vast, men is gebonden, men zit ingeperkt of wat het maar is. En verlossing wil zeggen dat men losgemaakt wordt. Dat wil zeggen in vrijheid wordt gesteld, want dat is de implicatie daarvan, dus de consequentie daarvan. Maar hier staat, we hebben de verlossing, namelijk de vergeving der misdaden. En we hebben die verlossing door zijn bloed, waarbij ik altijd zeg, en bloed is leven. Dat u niet denkt, wij hebben de verlossing door zijn dood. Dat zou kunnen, maar dan wel in de zin van door zijn dood heen. Maar dat is ook een grammaticale kwestie waar ik nu niet op inga, omdat het hier ook niet staat. We hebben de verlossing door zijn bloed. En bloed is eigenlijk in hoge mate, dat kan ik nou leuk eens even vertellen. Bloed is in hoge mate hetzelfde als ziel. Want van ziel, vertelde ik u, ziel is gewoon de actief levende mens. En bloed is precies hetzelfde. Nou ja, eventueel bloed is dat spul wat door je aderen gepompt wordt, door die pomp die daar ergens in zit. Enzovoort. Maar men heeft mij ooit uitgelegd dat bloed is een orgaan, alleen het is vloeibaar, maar het is wel een orgaan. En het doet het werk in het lichaam, maar het doet alleen het werk zolang dat bloed mobiel is. Dat wil zeggen rondgepompt wordt en beweegt en actief is. En als het niet meer actief is en in de aderen stilstaat, dan is het afgelopen met je. Toch? Bloed is actief leven. En als we het hebben over dat er iets ons in het bloed zit, dan mag ik aannemen, tenzij u bij de dokter net op spreekuur zit, mag ik aannemen dat het betekent dat u ergens actief mee bezig is. Dat er iets is in uw leven wat u drijft, zit je in het bloed. Je, weet je wel, dat is activiteit, dat is gedrevenheid enzovoorts. En zoiets doe je dan weer met hart en ziel. Want ziel en bloed zijn twee verschillende termen voor het actieve leven, voor de wandel van de mens. En het bloed van Christus, let op dat ik niet zei bloed van Jezus. Ik probeer zo dicht mogelijk te blijven bij de Bijbelse uitdrukkingen, uiteraard, hè, hoe moeilijk dat er soms is. Het bloed van Christus is het leven van Christus. Dat wil zeggen het actieve leven van Christus. En als je vraagt wat doet Christus dan als hij dan actief is, wat doet hij dan, wat is zijn actie? Het antwoord is hij reinigt ons. Want wij worden gereinigd door het bloed van Christus. Wie worden gereinigd door het bloed van Christus? Er zijn ingewikkelde theologie over ontstaan hoor. Wie worden gereinigd door het bloed van Christus? Ieder die gelooft. Ieder die deel heeft aan het lichaam van Christus en daarin geplant is, heeft deel aan het bloed van Christus. En andersom, ieder die deel heeft aan het bloed van Christus, is dus geplant, dat is een mooi woord, één plant met hem, weet u wel, is geplant in het lichaam van Christus en het leven van Christus vloeit in ons en daarmee het werk van Christus wordt in ons gedaan. En wat bloed doet in onze lichamen, dat weet u waarschijnlijk ook, toch, langzamerhand, hè? Toch? U googelt toch ook, als u wat mankeert, even op internet wat u mankeert. Dan spaart de dokter een boel werk uit, want die doet hetzelfde namelijk. Heeft hij mij verteld. Maar vooruit. Bloed doet de aanvoer en afvoer. De voeding en afvoer van het afval. Dat is ter wille van het milieu, denk ik altijd. Maar goed. Dat is wat bloed doet en dat is precies wat Christus doet in het leven van een gelovige. Hem voeden met zijn woord namelijk. En al wat er niet in hoort afvoeren. Reinigen heet dat. Want dat is wat bloed in hoge mate doet. Reinigen. En als bloed dat niet doet, dan moet je gespoeld worden, weet u wel. Of dan moet je aan de nierdialyse en wat je maar moet allemaal. Want ja, de afvalstoffen moeten het lichaam uit. In de alternatieve geneeswijze heeft men daar heel wat methoden voor ontwikkeld. Die al of niet werken, dat weet ik ook nooit, maar toen maar weer. U weet wel, je moet van je slakken af en zo. En wat er allemaal uit het lichaam moet en zo. Hè. Afvoer. Maar dat is wat bloed zou moeten doen. En het bloed van Christus reinigt ons gelovigen. Dit is Johannes 1 Johannes 1, is dit? 1 Johannes 1, vers 7. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Niet alle mensen, maar ons die geloven van alle zonden. En elders heet het, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Hebreeën 9, vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen, enzovoorts. Het is het tegenwoordige werk van Christus. Maar daarmee ben ik weer helemaal midden in het thema van deze dag. Want traditioneel zegt men, het bloed van Christus is het bloed van het kruis. Het spreekt over de dood van de Heer Jezus aan het kruis. En het spreekt dus over hoe een zondaar gereinigd wordt, wedergeboren wordt, behouden wordt, zalig wordt, verlost wordt, of welke termen we dan maar gebruiken daarvoor, enzovoorts. Terwijl in werkelijkheid deze uitdrukking, die ik nu even kort met u aanhaal, spreekt niet over hoe een ongelovige, een zondaar, een mens behouden wordt, maar hoe een behouden mens ook behouden kan leven. Hoe wij die kinderen Gods geworden zijn uit de genade Gods en via het kruis, dat wil zeggen via de dood en opstanding van Christus, daarna niet de rest van ons leven gebukt gaan onder een schuldgevoel, want er was één die vrijwillig zijn leven eens gaf, zodat we alle dagen geconfronteerd moeten worden met het kruis, dan wel met één crucifix en één corpus en al dat soort dingen meer. Op wat voor wijze dan ook. Maar in tegendeel, wij leven vandaag uit het bloed van Christus dat in ons is en dat zijn werk in ons zou doen. Maar een van de problemen is dat men daar in de praktijk gewoon geen belangstelling voor heeft. Want ja, u weet toch hoe het is met de godsdienst. Gaat er maar om dat wij de goden een beetje tevreden stemmen. En dat die ons, van, bij toebeurt dan, dat die ons vervolgens weer aangenaam door dit leven heen leiden. En daarna komt men ons vertellen wat de Heer allemaal voor ons doen wil. Onder andere ons genezen van al onze kwalen enzovoort. En ons helpen bij het zoeken van onze autosleuteltjes. Dat noem maar wat bespottelijke dingen, maar. En bij het oversteken zeg ik ook altijd trouwens. En dat soort dingen. Ja, maar dat is niet wat de Bijbel leert. Dat is in de religieuze wereld. Maar strikt genomen horen wij daar niet bij. Dat is ook mijn probleem altijd. Omdat ook volstrekt bijbelgelovigen spreken over religion, religie. En bedoelen hun eigen geloof en alles. En men heeft die woorden door elkaar gehusteld. Zodat het zo moeilijk is om erover te spreken. Maar ik blijf volhouden. Ik ben niet religieus. Ik ben niet godsdienstig. Ik dien God. En dat bedoel ik niet al te hoogdravend. Ik bedoel gewoon. God spreekt. En als je hem dienen wil. Wat doe je dan dus? Luisteren. Maar zo zijn wij allen, als het goed is, dienstknechten van Jezus Christus. Al was het maar door te luisteren. En daar is hij mee en van gediend. Daardoor, namelijk door dat woord dat dan in ons geplant wordt, doet hij zijn werk in ons. En ik weet, ik zei ons, en ik bedoelde niet in ieder mens. Daar is wat voor te zeggen, maar dat bedoelde ik niet. Ik bedoel in ons. En ik was in gedachten, logischerwijze, ik ontkom daar nooit aan, in Jacobus 1. En daarmee sluit ik natuurlijk aan bij onze vorige contactstudiedag hier over Luther. Althans over de kerkenvorming. Over de kwestie namelijk of geloof alleen een mens kan zalig maken. En de enorme discussie die daarover nog bestaat, zit hem in dat men het begrip zalig maken verzuimd heeft te definiëren in verband met deze kwestie. That's all. En daarom wordt het een oeverloze discussie. Want kijk, er staat hier in Jacobus 1, vers 18, naar zijn wil heeft hij, God dus, God heeft naar zijn wil, dat was zijn wil, heeft hij ons gebaard. Dat is een leuk probleem voor in ieder geval de vertalers. Ik heb het nooit nagekeken trouwens. Omdat wij denken dat baren is wat vrouwen doen. Is God dan een vrouw? Nou ja, als je dan dit vers hebt en je weet niet beter, zou je zeggen, nou dat is mooi. God is hier al een vrouw, dat scheelt weer een boel werk. Nou ja. Na zijn wil heeft hij ons gebaard. Leven gegeven namelijk. Want dat is wat het is, hè. Na zijn wil heeft hij ons gebaard. Staat in 1 Petrus trouwens ook. Maar goed, na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Petrus zegt, hij heeft ons wedergeboren. Daar staat het begrip dus ook. Door onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. Na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen, impliciet eerstgeborenen, zijn er schepselen, niet maar nieuwe scheppingen zouden worden, maar eerst geboorterecht zouden hebben daarbij. Dat zijn begrippen die men is kwijtgeraakt. Want als je alleen maar zorg hebt of je in de, of in de goede kant van de eeuwigheid terechtkomt, dan maak je je geen zorgen over eerstgeboorterecht, toch? Bovendien, eerstgeboorterecht, primogenituur, hebben wij toch al lang afgeschaft. In onze cultuur. Wij vinden dat toch ten onrechte. Dat iemand iets ontvangt puur op grond van geboorte. Want we zeggen, dat verdient hij toch niet. De mens moet toch eerst wat doen om iets te kunnen ontvangen. Hij moet op zijn minst diploma's halen, brevetten, enzovoorts. En anders krijgt hij niks. We hebben dit allemaal afgeschaft. Met zijn heus bijbelse begrippen, hoor. Wij zijn wedergeboren, wij, daar heeft Paulus het over, of Peter, sorry, Jacobus het over. En wij zijn, was de bedoeling, eerst geborenen. Daarin zijn we namelijk ook onderweg. Maar u weet toch hoe het is met eerstgeboorterecht in de Bijbel? Esau stelde het niet op prijs, verkocht het en raakte het ook kwijt en daarna had hij spijt. Maar er was niks meer aan te doen. Want inmiddels was het eerstgeboorterecht gegeven aan zijn jongere broer. Staat in Hebreeën 11, geloof ik. 12, Hebreeën 12, sorry. Heb u dat nog? Dus wij zijn wedergeboren opdat wij zouden zijn. Dat zijn we dan niet, maar de bedoeling is dat we dat zouden worden. Eerstgeborenen. Wat moet er dan nog meer gebeuren? Om echt eerst geboorterecht te ontvangen? Nou, dat staat een paar versen verder. Want het gaat verder met zo dan. Als die te moeilijk is, dan zeg je gewoon daarom. En in verband hiermee, geliefde broeders. En ieder mens zijn ras om te horen. Waarnaar? Naar het woord der waarheid uit het voorgaande vers. En ieder mens zijn ras om te horen naar het woord waaruit hij ook wedergeboren is eerst. En ieder mens zijn ras om te horen. Let op, geliefde broeders, ze zijn al wedergeboren uit het woord der waarheid en nu worden ze geacht om ras, dat wil zeggen rap, dan wel razend, dan wel snel, race, weet u wel, zijn ras om te horen en traag om te spreken, want zolang je praat, luister je niet, vandaar dat in discussies zijn gewoon de beide partijen tegelijkertijd antwoord, vooral in Nederland. En daarom leidt het tot niks. En men noemt het de dialoog. Het is een doel in zichzelf geworden, want daar voorbij is helemaal geen doelstelling meer. Toch? Nou goed. In ieder mens zijn ras om te horen, traag om te spreken en traag tot toorn, ontleent trouwens aan Prediken, waar het ook staat. Dat als het over God gaat, dan word je geacht te zwijgen en te luisteren. En dan vers 21, want vers 20 is commentaar op dat begrip toorn, sla ik even over. Vers 21, daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Impliciet, maar misschien moet je het drie keer lezen, impliciet, die vuiligheid en overvloed van boosheid, die komt tot ons en hangt aan ons via woord. Echter niet van het woord van God, maar van het woord dat van mensen tot ons komt. Let op het verband. Zolang je luistert naar het woord van mensen en daaraan hecht. U weet, vuil hechten. Ja. Zolang je daaraan hecht, kun je niet luisteren naar het woord van God. Het is een keuze. Het is of het een of het ander. En dus daarom afgelegd hebben, hebben de alle vuiligheid en overvloed van boosheid. Het betekent niet dat je niet meer mag zondigen of niet meer lelijke dingen moet doen of wat dan ook of niet meer zeggen. En dat je dan pas naar het woord van God mag luisteren. Het betekent dat je niet moet luisteren naar het woord van mensen, maar naar het woord van God. Heb je dat nog? Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid, ontvangt met zacht gemoed, dat wil zeggen met een ontvankelijk hart, u weet wel, niet stenen tafelen waar met geweld het woord in moest worden gehakt, dan wel gebeiteld, maar met een ontvankelijke zacht hart, vlezen tafelen heet het dan in het Oude Testament al, hè. Ontvangt met een zacht gemoed het woord, nog steeds dat woord der waarheid uit vers 18, waaruit wij waren wedergeboren, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, implicerend dat woord levend is, want als het niet levend is, kun je het niet planten. Kijk, een boom plant je, een paal niet, die plant je niet, die zet je in de grond. Nou ja, taal is ruim, dus je kunt het natuurlijk zo zeggen, maar dit is echt goed taalgebruik. Dus het woord wordt in u geplant, want het woord was immers ook zaad, het zou opgroeien, het zou tot wasdom komen enzovoort. Hè? Vandaar dat het ook heet zaaien, als het woord gepredikt wordt, enzovoort. Ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt. En dat is waarschijnlijk ook de reden, als u mij zou vragen, waarom in vers 18 het woord eerstelingen gebruikt is in plaats van eerstgeborenen. Eerstgeborenen lag binnen vers 18 zelf voor de hand. Hij heeft u gebaard, geboren dus, omdat wij zouden zijn eerstgeborenen. Maar het heet in plaats daarvan eerstelingen, want eerstelingen is eigenlijk hetzelfde, maar dat is de term dus voor de eerste vruchten van de oogst. Want u weet, graan en zo wordt niet geboren, daar gebruik je die term niet voor. En heet het eerstelingen. Dat is in het Oude Testament al zo, vandaar eerstelingen garf en niet eerstgeboren garf. Maar het zijn wel de eerstgeborenen van uw kudde. Die dan daarna ook gewoon eerstelingen kunnen heten, overigens. Maar dat is de achtergrond van deze woordkeuze, eerstelingen. In de zin van, het gaat om iets wat geplant wordt en wat opgroeit enzovoorts. Nou, dat staat hier, daarom afgelegd hebbende alle woord van mensen. En ik stop weer even. Want 1 Petrus ontwikkelt volstrekt dezelfde gedachte. Namelijk dat men is wedergeboren uit onvergankelijk zaad. En daarna staat er, maar nu wordt hij moeilijk. Daarna staat er, alle vlees is als gras, maar het woord van God dat blijft in der eeuwigheid enzovoort. En ik heb u wel eens uitgelegd, dat betekent dat ik dat nu niet ga uitleggen. Ik leg het nu alleen maar. Dat vlees, in de uitdrukking alle vlees is als gras, niet maar staat voor het lichaam van de mens, maar dat vlees, basar, het Hebreeuwse woord, staat voor woord. En het is het woord van de mens. En al dat vlees dat als een bloem is van het gras dat afvalt enzovoorts, als de hitte van de dag erover komt, dat gaat niet over de mens zelf, maar over wat de mens voortbrengt. Het woord van de mens, de fantasie, de zogenaamde wetenschap ook van de mens hoor. Net zo goed, al wat de mens voortbrengt, dat heet woord. En dat gaat voorbij, maar het woord van God blijft staan. En dat was 1 Petrus, en dat gaat ook verder met dat men zeer begeerig zou zijn, maar dat is inmiddels 1 Petrus 2, als ik me goed herinner, dat men zeer begeerig zou zijn naar de redelijke onvervalste melk. Redelijk, logisch, dat woord staat er. Het woord betreffende, de logos betreffende, zijt zeer begeerig naar de redelijke, dat is dat woord dat in eeuwigheid bestaat enzovoort. Zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, door welke gij moogt opwassen. Ga even zoeken, door welke gij moogt opwassen tot zaligheid. Dat is 1 Petrus 2, vers 2. Tot zaligheid staat er niet meer achter, althans niet in de Statenvertaling. Maar het hoort er wel te staan, het woord door welke gij moogt opwassen, tot zaligheid. En waarom dat woord tot zaligheid daar niet achter staat, Dat is omdat het inderdaad niet staat in de Textus Receptus. Ik denk niet dat dat een kookboek is, maar het lijkt wel zo, hè? De Textus Receptus. Dat wil zeggen, dat is de ontvangen receptus. De ontvangen, de overgeleverde tekst van de Bijbel. Ik zal u daar verder niet meer lastig vallen. Maar na de dagen van de Statenvertaling heeft men nog enig fatsoenlijk onderzoek gedaan naar wat nou eigenlijk de fatsoenlijke grondtekst moet zijn, wat de officiële tekst moet zijn van de Bijbel in het algemeen, van het Nieuwe Testament in het bijzonder. En de conclusie is dat er echt tot zaligheid achter had moeten staan, en nieuwere vertalingen hebben dat ook. De vraag is echter waarom het ooit verdwenen is, in sommige handschriften dus. En het antwoord is ook eenvoudig. Het antwoord is, men heeft gedacht, dat kan niet, want men is al zalig hier. Men is al wedergeboren, dat staat hier ook in de voorgaande verse, 1 vers 23, gij die wedergeboren zijt. Precies zoals Jacobus, hij heeft ons naar zijn wil gebaard door het woord der waarheid. En hier staat het ook, gij die wedergeboren zijt, dan ben je toch al zalig. En dan ben je toch al een kind van God. En als je dan als nieuwgeboren kinderkens zeer begeerig bent naar de onvervalste melk, namelijk de reden, het woord van God, dan kan het toch niet zijn om zalig te worden, want dan ben je dan toch al. En zo is het woord tot zaligheid verdwenen. Maar het hoort erachter te staan, er staat er wel degelijk, tot zaligheid. En daarna is de vraag, hoezo zaligheid? Want men is toch al zalig? En het antwoord is, nee, het gaat gewoon over het vervolg daarop. De verdere uitwerking van de wedergeboorte, die nou eenmaal in de voorgaande verse genoemd is. En daarom blader ik even weer terug naar Jacobus 1. Want het loopt prachtig parallel, hoor, dat schriftgedeelte. En wat in Jacobus 1 heet vuiligheid en overvloed van boosheid, dat heet in 1 Petrus 1 dat vlees. Alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras en het verdort en het valt af. Leg het maar naast elkaar. Dat is echt studiewerk dus, hè. De gegevens met elkaar vergelijken en de parallele schriftgedeelten naast elkaar leggen, zien wat de verschillen zijn en de overeenkomsten enzovoort. Hoezo, welke vuiligheid, welke overvloed aan boosheid? Het antwoord is, nou, al dat vlees, en daarna leg ik een andere keer weer uit, dat vlees is bazar in het Hebreeuws, en dat staat ook voor woord en dus voor boodschap en wat de mensen meent te vertellen te hebben aan blijde boodschap enzovoort. Dat stelt allemaal niks voor, dat gaat allemaal voorbij en dat is morgen achterhaald. Ja, vanmiddag al. Want het gaat steeds sneller, hè? Nou goed. En dan weer terug naar Jacobus 1. Daar staat, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk u. En dan komt het gewoon aan op de juiste klemtoon bij het voorlezen. Het welk uw zielen kan zalig maken. Dat is de goeie. Want dat is nog niet gebeurd. Dat begint pas vanaf dat men naar de geest, zeg ik dan maar gemakshalve nu even, vanaf dat men naar de geest zalig geworden is. Namelijk vanaf dat men is gebaard naar zijn wil door het woord der waarheid, dan wel nadat men is wedergeboren door het onvergankelijke zaad, namelijk het eeuwigblijvende woord van God. Heb u dat nog? Dat is zaligheid vervolgens in de praktijk van onze levenswandel, zaligheid naar de ziel. Dat is wat het is. En nadat dat begrip geïntroduceerd is, kom je dus vanzelf, maar ik ga dat nou niet doen, maar kom je vanzelf een paar hoofdstukken verder in Jacobus terecht, bij dat door Luther althans omstreden schriftgedeelte. Van, als iemand het geloof heeft en hij heeft de werken niet, kan dat geloof hem zalig maken, is de vraag. En ons antwoord moet zijn, nee, hij is al zalig, want het gaat over wedergeboren mensen. Hoezo moet hij dan nog zalig gemaakt worden? Dat is de goede vraag. En het antwoord is, ja, maar het gaat niet over zaligheid in de zin van wedergeboren worden. Dat is alleen op grond van geloof en anders niets. Maar het gaat om zalig worden na de levenswandel. En dat is logischerwijze, ik bedoel, het wordt geïmpliceerd, het kan niet anders. Dat is logischerwijze werken. Iets doen. Wandel is praktisch leven. Ergens mee bezig zijn. Je lichaam, je gereedschap gebruiken, zal ik maar zeggen, en iets doen. Dat is wat het is. En wat dat oplevert, heet ook zaligheid. Heet nog steeds zaligheid, want het is de term voor wat God geeft. En ook als hij loon geeft, heet dat zaligheid. En dan krijg je de discussie misschien over, wat betekent dan zaligheid? Dan moet je zeggen, nou, het is een vaag begrip. En de vertalers van de verschillende Bijbelvertalingen hebben er ook wat vreemd mee omgesprongen. Want het is een rekbaar begrip, niemand weet wat het echt betekent. Maar het algemeen, het begrip zalig worden, dat komt van het Grieks, het is Nieuw Testament, dus het is Grieks, komt van het Griekse soter. Soteria en sozo, sozo is het eigenlijk, het werkwoord, zelfstandig naamwoord voor het ding, zaligheid, en het zelfstandig naamwoord voor de man, de persoon, dat is dan de zaligmaker, de soter, enzovoort. Dat woord. Ja, en wat dat betekent, dat is ook, in het Grieks is dat een breed begrip. Maar het staat in het algemeen voor veiligheid. Voor iets wat in veiligheid gebracht is. Iets wat bevrijd, vrij. Wat bevrijd is en daarmee veilig is. Voor dat wat ontkomt of ontkomt. Komen is, het is dus ook synoniem met het overblijfsel, weer voor het overblijfsel, de ontkomenen. Het is niet vast te prikken ergens op. Het is het algemene woord voor wat wij ook verlossing zouden kunnen noemen, maar ook voor verlossing zijn verschillende termen. Nee, ik kom daar nog wel op, later in de dag. Om u even een indruk te geven en enige schriftplaatsen te zien waarin de termen gebruikt worden. Maar toen maar weer. Wat het toe doet is dit, dat wij van doen hebben met een voortschrijdend werk. Dat niet voltooid, dit is voor de evangelischen onder ons. Een werk dat niet voltooid is op het moment dat wij wedergeboren worden. Maar een werk dat begint als wij wedergeboren worden. Daar valt niks aan uit te leggen. Geboorte is het begin der dingen. Hoewel tegenwoordig moet je het wel uitleggen, want alle normen en waarden staan ter discussie. Dus men is geneigd het menselijk leven te laten beginnen bij de conceptie. Toch? En men heeft het over ongeboren leven. Ik kan die uitdrukking niet begrijpen. Ik krijg er hoofdpijn van als ik mijn best doe, dus ik probeer het ook niet meer. Ik geloof er niet in. Leven is leven omdat het adem heeft. Alles wat adem heeft, loven de Heer, want als men leeft wordt men geacht te loven, heeft men adem. Als er geen adem is, is er geen leven. God blies in de mens, in de ding wat hij geformeerd had uit het stof van de aardbodem, zijn adem, eventueel vertaald met geest, ruach, in dit geval, nee niet ruach, neshama staat daar, maar eventueel vertaald met geest, maar adem, God blies in hem adem en toen werd hij leven. Het leeft pas als het ademt en als het niet ademt, heet dat, vroeger heette dat doodgeboren. En hoe het tegenwoordig heet, weet ik niet. Ik ben er ook te oud voor om er nog iets mee te maken te hebben, dus vooruit. Ja, prijs mij gelukkig wat dat betreft. Maar toch maar weer. Het zijn van die vreemde begrippen. En abortus, dat heet tegenwoordig moord en zo. Ik kan dat niet begrijpen. En daarmee rekt men dus fundamentele begrippen, normen en waarden, op. Heb je dat nog? Niet dat het er verder iets toe doet voor ons, mag ik aannemen. Dus denk er maar eens over na, of niet. Maar ik moet dat toch even kwijt, hè. Wanneer werden wij wedergeboren? Toen die adem Gods door ons ontvangen werd en daarmee dat leven in gang gezet werd. Toen werden wij wedergeboren. Heb je dat nog? Toen Gods stem en dus Gods adem, je zult zeggen dat is symboliek. Dus zeg ik, ja, meer, het is mystiek zelfs, vooruit maar. Dit zijn normen en waarden, dit zijn fundamentele begrippen. Toen God zijn woord sprak, deed dat met zijn adem. God veruiterlijk zich via zijn adem, ook als hij woest is, dan heet het nog. Zijn neus en zijn toorn, lees maar na in de Bijbel, dat is dan de activiteit en als dat in zo'n hoopje stof geblazen wordt of wat het maar was, dan komt het daarmee tot leven. En dat is niet het eind, dat is het begin. Het mogen dan het eind zijn van de zwangerschap of van een proces om leven voor te brengen, dat kan wezen, maar het doel blijft toch eerst dat leven voortbrengen en dan begint het pas. Ik bedoel, je moet naar de burgerlijke stand om het aan te geven. Niet zodra je gehoord hebt dat je zwanger bent. Toch? Maar zodra het kind geboren is. Dat is wat het is. En als het nog 3 keer geademd heeft. En alvorens te overlijden moet je het nog gaan aangeven. Ook geloof ik bij de burgerlijke stand. Dat weet ik niet zeker hoor. Maar ik weet niet hoe die regels zijn. Dat hangt er vanaf. Als het te vroeg geboren werd, hoeft het geloof ik niet. Als het meteen overlijdt, dan heet het een miskraam. En, nou ja, enzovoorts. Ik heb heel wat burgerlijke actes gezien, maar dat komt er nogal eens in voor. Doodgeboren. Maar ja, ik weet niet waarom het dan aangegeven moet worden, maar het schijnt te moeten. Weet ik niet precies, maar het is dan pas en niet bij de conceptie. Niet aan het begin van de zwangerschap, maar als het achter de rug is uiteraard. Dan pas is er sprake van leven, dan wordt het ingeschreven, ook in de burgerlijke stand, ook bij onze wetgeving, tot op heden, nog steeds. Dat zullen ze wel een keer gaan veranderen hoor, vast wel. Want het moet allemaal weg. We bepalen het allemaal zelf wel, maar in de Bijbel ligt dat zo. Wij worden wedergeboren als wij het leven van de adem Gods ontvangen. Dat is het begin van het leven en dat is het begin van iets, zei ik tot de evangelischen onder ons, en niet het eind. Nee, in alle andere kringen werkt het andersom. Dat, overal anders is het zo van, als je 1 keer wedergeboren bent, dan heb je je einddoel bereikt. Want daar ging het allemaal maar om, toch, in het leven. Dat je zalig zou sterven. Zo heet dat toch, dat is toch een tamelijk orthodox, minstens protestants jargon. En wat moet je dan als je al jong, kunt zeggen dat je wedergeboren bent? Dan zeggen ze in die kringen, dat kan helemaal niet. Bovendien, wat moet je dan met de rest van je leven, want je hebt het einddoel al bereikt. Daar weten ze helemaal geen raad mee. Echt niet. Je krijgt altijd horen, dat kan niet. En dat kan zomaar niet. En ja, maar dat moet overzomeren en overwinteren. En wat het allemaal maar moet. En strijd om in te gaan enzovoort. Maar je kan ook gewoon als, hè? Ik was 9 toen ik heel bewust tot geloof kwam. En wat er daarna gebeurt, een heleboel. Maar ik kwam tot geloof en ik werd wedergeboren. Ik weet het zeker. Omdat de Bijbel dat leert. Maar dat was niet het eind van iets. Het was het begin. En dat geldt voor ieder van ons. Daarna doet God een werk in onze levens. Was de bedoeling, hetgeen moeilijk wordt als je denkt dat je je einddoel al bereikt hebt. Ik ken zulke mensen en heb ze gekend. Die zeiden, nee, ik ben er al, nee. Dat, en al wat we hier zijn, dat telt voor God niet, want het oude mens is toch afgedaan, enzovoort. En ik heb eeuwig leven ontvangen, dus de rest doet er niet toe. En je kunt toch niet meer verloren gaan. Waar dat dan in de Bijbel staat, dat... Hey, tot op zekere hoogte kan ik me daarin vinden, maar ik vraag me af waar die mensen dat dan in de Bijbel lezen. Toch? Want ik ben van mening dat ze hun Bijbel niet kennen. Als je tot geloof bent gekomen, sta je aan het begin van je leven als kind van God en aan het begin van het werk dat God zou doen. Want dan heet het, en wij lazen hem zojuist in 1 Petrus, als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. En als je een baby hebt die niet drinken wil, dan heb je als ouder een groot probleem. Echt wel? Dan klopt er iets niet. Nou ja. En bij sommigen moet je inderdaad het een en ander forceren. Ja. Om er zover te krijgen. Eerst met de melk en later met de vaste spijzen. Want daar moet men allemaal aan gewennen. Dat staat ook allemaal in de Bijbel. Maar het staat niet eens over de natuurlijke mens. Het staat in de Bijbel over de wedergeboren mens. In 1 Korinthe en in Hebreeën natuurlijk. Hebreeën 5, het laatste deel. Hebreeën 6. En natuurlijk 1 Korinthe 2, 3 enzovoorts. Hij zegt, gij verdraagt nog niet, gij verdroegt niet, de verdraagt ook u nu nog niet. Ik moet u voeden met melk en niet met vaste spijs enzovoorts. Maar men moet door gewoonheid de zinnen oefenen, heet dat. Enzovoorts. En wij als kinderen Gods moeten dat net zo goed. Opdat God een werk aan ons, in ons zou doen. En dat heet ook, het heet allemaal omdat God het doet, heet het allemaal zaligheid. Het heet trouwens ook allemaal genade. Want het is uit genade dat God een werk in ons doet. En het brengt ons, het geeft ons zaligheid. In de eerste plaats omdat God een werk in ons doet. En in de tweede plaats omdat dat werk ook resultaat zou hebben. En dat resultaat drukt zich uit in ons, in wie wij zijn. Want God zou ons veranderen naar de inwendige mens. Daarom zou dat woord ook in ons geplant worden en zou, met de woorden van Paulus, het woord van Christus rijkelijk in ons wonen enzovoort. En elders heet dat zou men vervuld worden met de geest, maar het is allemaal precies hetzelfde. Men zou gevuld worden met het woord Gods. Waarom ook niet? Je kunt je vullen laten met het woord van God, maar als je dat niet doet, word je gevuld met het woord van mensen. In onze dagen waarschijnlijk meer dan ooit tevoren. Denk ik maar zo. In ieder geval, het houdt ons verschrikkelijk bezig. Zie je altijd bij ons in de straat, zie mensen voorbij komen, allemaal zombies. En als ze nou op de fiets zitten, of de bakfiets, of wat dan ook, of gewoon lopen, de hond uitladen. Ze lopen allemaal met zo'n dingetje in de handen. Ja. Ze zeggen geen boe of ba, je loopt. Ze komen langs je heen, je zegt een goede dag, dat horen ze helemaal niet. In de virtuele wereld beland. Dat heet de sociale media. Het is zo asociaal als je me denken kunt. Verschrikkelijk vind ik het. Zombies. De mensen zijn niet meer aanspreekbaar. Dan hebben we de druk. Voelde dit nog antwoorden, dat nog antwoorden. Dan weet u meteen waarom ik uw mails nooit beantwoord. En alleen onder dwang wil ik wel eens wat terugschrijven. Dus excuus aan de penningmeester. Maar ja, ik heb dat niet zo. Praten, oké, dat is goed. Maar dat gedoe allemaal via zo'n ding. En En hoe dat verkeerd kan vallen, dat heb ik ook als ik uw mails lees, zal ik maar zeggen, of uw appjes of weet ik veel. Dan denk ik ook, wat bedoelt die broeder of zuster daar nou mee? Dat begrijp ik niet waar het over gaat. Het zijn maar een paar, mag maar in een paar woorden enzovoort. En dan weet ik niet of die toon die ik erin herken, of ik dat wel goed interpreteer of niet. Dus wat doe ik? Ik laat het maar voorbij komen. En dan denk ik, ja, als ze me echt nodig hebben, dan bellen ze maar aan. Of op. Zoiets. Dan als het helemaal moet. En anders weet ik het ook niet zo goed. Maar wij zouden ontvankelijk zijn voor het woord van God. En daaruit leven. En wat mensen allemaal te vertellen hebben. Het meeste, mag je dat eens horen van de oude man langzamerhand. Het meeste wat wij te horen krijgen is gelogen. Is niet waar. Is ingegeven door de God deze eeuw, de overste deze wereld, en is de leugenaar van de beginnen. En dat geldt op alle terreinen van het leven. Daar ben ik stellig van overtuigd. Alleen ik moet mijn best doen om me daar niet mee te bemoeien. En niet verder te gaan dan wat ik nu deed. Namelijk zeggen dat het zo is. En het daar maar bij laten. Want dat te bestrijden, er zijn mensen zat die zich daarmee bezighouden en verwikkeld raken in weer andere leugens, dat schiet ook niet op. Wat wij nodig hebben is dat woord van God dat de Heer ons geeft en in onze harten wil planten. En dat is het tegenwoordige werk tot zaligheid van de ziel, tot verlossing, tot behoudenis, tot bevrijding of hoe het maar genoemd mag worden. Maar daarover hebben we het weer in de volgende sessie.